Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Dost en Sillissen goed. Voortreffelijke redding van die jonge keeper. Voortreffelijke kopbal van die jonge spits.
Jonathan de Guzman. Het zou mooi zijn voor hem. Oh, wat een doelpunt.
Dost en daar is zijn vijfde. Het is de grote Bas Dost show vanavond hier op Woudestein.
Burak Yılmaz. Burak de goal. Burak Yılmaz atıyor. Burak, Burak, Burak.
Het is zondagavond en we zijn er weer met een nieuwe Bord op Schoot. 7 wedstrijden vandaag. Eentje ging vrijdag niet door. Eentje moet nog gespeeld worden. Maar er is voldoende te bespreken na dit weekend. En dat doe ik met iemand die soms de oetlul is van de FC Afkikker. Maar heel vaak ook de fijne gozer is. Martin Haven.
De oetlul? Hoezo de oetlul?
Ah, je hebt dat draaiboek weer niet gelezen.
Ik ben een mensenmens.
Nou ja, ik bedoel... Ja, ik kan wel wat dingen noemen, maar dat komt straks toch. We gaan het toch straks...
Oh, jezus, ik voel hem nu pas.
Ja, jammer,
ongelooflijk,
hè?
Wout. Ja, ik ben een beetje van de leg. Ik heb vandaag gevoetbald. Daar heb ik ook niet alles kunnen zien vandaag. En uit bij Buitenveldert stonden wij 2-0 voor bij rust. Nou, het waaide als een malle daar. In Amsterdam is dat. Daarna afstandsschot over de grond. Slecht verwerkt bij mij. 2-1. Penalty voor. Gemist. Nog een penalty. Ook gemist.
Allebei niet door jou genomen?
Nee. En vervolgens afstandsschot van die gasten. Pakte ik wonder boven wonder. Was ik super blij mee. Ik schreeuwde het uit. Corner. Werd ook door iedereen gemist. 2-2. Dus ik ben een beetje zuur. Normaal heb ik dat nooit van het amateurvoetbal. Maar nou ja, goed, ik voel me denk ik een beetje zoals... Filip Cocu.
Oh, ik dacht Robin Ruiter met tegengoals en zo.
Ja,
en,
Robin Ruiter zag er ook niet goed uit. Of Marinus Dijkhuis misschien. Beter. Maar ja, goed, wij staan nog 7 punten voor met de wedstrijd minder gespeeld.
Dus ik wou het zeggen, want jij bent niet gewend om te verliezen.
Nee, wij winnen echt bijna altijd. Het slaat nergens op, want we zijn ook niet zo heel goed. Maar ja, goed, in de derde reserveklas is dat niet nodig. Maar er is nog alles om voor te spelen. Hoe was jouw weekend, Wout?
Ja, de vrijdagavond was een kleine tegenvaller, maar daar gaan we het straks nog even over hebben.
Ongelooflijk, ja.
En daarna was het eigenlijk perfect.
Ja, dat is heel mooi.
Zaterdagavond was prima. Schnitzelparadijs ben ik geweest. Tenminste, vrienden van mij hadden een soort schnitzelfeest georganiseerd. En daar was ik naartoe gegaan.
En dat was een paradijsje. Ja.
Dat was een soort Duitse avond geworden. Er waren ook wat shotjes ingeslagen. Dus op zich was dat allemaal prima. Uitstekende cocktail ook van de gastheer. Dus daar moet ik hem even complimenten voor maken. Ja, voor de rest heerlijk voetbal gekeken.
Nou, fantastisch, Wout.
Ik zit er lekker bij.
Nice, ik ook. Ik zit hier lekker met een borreltje. Nou, kan slechter op zondagavond.
Mooi, dan kunnen we beginnen. 7 wedstrijden dus. Grote speler heet de Kolen. Gaan we wel voor benoemen. Coach van het jaar. Kunnen we de stand nog niet helemaal van doorgeven, omdat Feyenoord Volendam op dit moment nog gespeeld moet worden. Maar we beginnen dus met een andere topclub. Met de wedstrijd van het weekend. En dat is SC Heerenveen tegen Ajax.
Ja.
Er moest wel echt wat aan gedaan worden om als eerste te beginnen. Want er waren nog heel veel andere goede wedstrijden. Maar ja, deze was ook leuk.
Ja, man. Ik heb hem dus in stukken, in flitsen gezien. Omdat ik ook zelf moest voetballen. Maar ik had van tevoren het gevoel dat Saroui hoogstpersoonlijk Heerenveen bij de hand zou nemen. En Ajax helemaal uit elkaar zou voetballen. Maar ja, daar is geen moment sprake van geweest. Want ja, het voetbal wat je kent van Kees van Wonderen is super ondoordringbaar. Stug, goed georganiseerd. En nou ja, eigenlijk... Ja, Kudus, Bergwijn en een hele hoop Ajaxiden, die liepen daar echt Tadic flaneren tussendoor. En ja, goed, normaal gesproken zou je zeggen dat is heel knap van de Ajaxiden. Maar ik had nu toch het idee dat Heerenveen de zaken heel slecht voor elkaar had verdedigend.
Ja, hebben ze ook. Eigenlijk de ondoordringbare Kees van Wonderen, dit bestaat de laatste week niet echt meer. Hij is meer geworden van het attractieve voetbal. Maar tegen dit Ajax kon het eigenlijk niet. Dat zag je ook vanaf het begin. Ik vond het wel opvallend, want Taylor speelde in plaats van Klaassen.
Ja.
Heb je normaal gesproken het idee dat Taylor dan als tweede zes gaat spelen naar Alvarez. Maar dat deed Ajax eigenlijk niet. Vond Taylor dat hij heel erg hoog op het veld speelde. En ik had ergens het idee dat Heerenveen daar echt totaal geen rekening mee had gehouden. En totaal niet wist hoe ze mee aan moesten. Volgens mij was het 19 minuten, was het 3-0.
Ja, toch, terwijl eigenlijk het voetbal wat je kent van Verwonderen is goed georganiseerd, kort op elkaar. En dan kun je dat heel goed ondervangen, omdat je langzaam in een soort fuik loopt. Alleen, we moeten niet te opportunistisch zijn. Maar je krijgt toch een beetje het idee dat Ajax heel goed lering heeft getrokken aan de waardeloze wedstrijd thuis tegen Union Berlin aan de bal. En dat ze het nu toch meer door de as durven zoeken. Wat uiteindelijk ook, ja, volgens mij de enige optie is. Want je kan natuurlijk wel van dat U-voetbal van Frank de Boer de hele tijd eromheen spelen. Maar je moet het door de as proberen. En daar hebben ze ook wel de kwaliteiten voor. Dus eigenlijk is dit, gezien het goede materiaal van Ajax, een hele logische wedstrijd. Ja. Alleen ja, je had gewoon veel meer van Heerenveen verwacht. En ja, toch ook credits naar John Heitinga, is dat een beetje makkelijk?
Nee, ja, vind ik voor deze wedstrijd eigenlijk wel.
Ja.
Ook omdat hij zich aangepast heeft aan de tegenstander. Ik moet eerlijk zeggen dat ik juist toen ik de opstelling van Heerenveen zag, dat ik een beetje, ja, bang was vanuit Ajax perspectief, zeg maar, dat Heerenveen op basis van de tactiek het verschil kan maken. Omdat Van Wonder had gekozen om niet Van Hooijdonk op te stellen, maar Pelle van Amersfoort. Een beetje een valse spits.
Ja.
Ik dacht, misschien is dat net de tactische aanpassing waar Ajax met Bessie achterin bijvoorbeeld moeite mee zou hebben. Nou, dat bleek helemaal niet. En het was Heerenveen dat moeite had met Telen. En het was Heerenveen dat inderdaad moeite had met dat spel door de as. Met Berghuis naast Telen. Met Alvarez, die ook een paar keer door het midden verrassend doorkwam. Wat ook nog niet heel veel is gebeurd dit seizoen. Maar het was goal na goal na goal. En de ene was eigenlijk nog mooier dan de andere.
Ja, man. Ik vond vooral die van Bergwijn met dat kleine lopje supermooi. En aan de ene kant kun je zeggen van, ja, hij heeft 30 miljoen gekost. Dus dat mag je ook verwachten. Maar ja, het is wel gewoon genieten, zo'n doelpunt. Die van Kudus was ook prachtig. Alleen, wat ik niet zo goed snap is, we doen een beetje alsof linksback en linkervleugelback, alsof dat posities zijn die op elkaar lijken. Maar ja, in de praktijk zijn dat twee totaal verschillende posities. In een 5-3-2 linksback spelen, in een 4-3-3 linksback spelen, is echt een wereld van verschil. En ik ben zelf geen back, maar zelfs ik zie het. Want Keulert aan de bal, offensief, prima back voor Heerenveen. Keulert verdedigend, waardeloze back voor Heerenveen. Of, nou, okay, of ben ik nou te kort door de bocht?
Graag nou ja, om het leuk te maken zou ik kunnen zeggen dat je te streng bent. Maar in dit geval, ja, in dit soort topwedstrijden kan je hem dit gewoon niet aandoen. Ik vond het eigenlijk echt, ja, te gênant voor woorden hoe hij speelde. Maar ik vond het ook heel opvallend dat hij 90 minuten moest blijven staan. Ik wilde mocht zeggen, maar ik zeg bewust moest. Want ik had hem dit niet aangedaan als coach. En uiteindelijk heeft Van Wonder het wel uitgelegd waarom hij het doet. En dan, nou ja, goed. Omdat hij dan ook die weerstand kan ervaren. Dat hij dan kan leren van die fouten. Even vrij vertaald. Maar ik denk dat weinig spelers beter worden dan 90 minuten lang totaal kapot gespeeld worden door Mohamed Kudus. Want dat is wat er gebeurde.
Ja.
Dus dat was echt niet normaal. Er zaten echt een aantal momenten bij dat het echt gewoon lachwekkend was. Ja, ook omdat Kudus is veel sterker, maar is veel slimmer. Keulert weet niet op welke momenten die in moet stappen of op welke momenten die afstand moet houden. Dat echt, dat eigenlijk nog veel erger kunnen zijn. En dat, ja, dat kan Van Wonderen denk ik zichzelf aanrekenen. De beginopstelling, heel aanvallend. Ze willen leuk voetbal spelen, maar tegen Ajax kon dit eigenlijk niet. En de drie wissels die hij plaatst, nog in de eerste helft. Ja, okay dat er een aantal spelers worden vervangen, maar er veranderde helemaal niets aan het spelbeeld.
Nee, terwijl, ja, kijk, als je kijkt naar Heerenveen na de winter, dan is er natuurlijk een langere trend. Hè? Ze pakken gewoon veel minder punten. Volgens mij pakken ze bijna een punt gemiddeld minder. Ze incasseren veel meer doelpunten.
Ja, dus eigenlijk sinds de omzetting van 3-5-2, 5-3-2 naar 4-3 is het leuker geworden om naar te kijken. Alleen de resultaten zijn keihard achteruit gerold.
Ja, man. Dus ja, ik ben benieuwd hoe ze dat volgend jaar gaan doen. En kijk, aan de andere kant, hè, Van Wonder heeft laten zien talenten te kunnen ontwikkelen. Stel je voor dat Keulert nou ineens nu, om wat voor reden ook, een significant beter verdedigende back is, omdat hij dit heeft ervaren.
Mm-hmm.
Dan kan het misschien wel eens een goede keuze zijn.
Waarschijnlijk, maar
ik kan me dat niet voorstellen dat van de een op de andere dag, dat hij dan nu precies die timing weet. Zijn positionering bij duels. Ja, nou ja, goed.
Nee. Nou ja, goed. Kijk, en voor Ajax is het natuurlijk ontzettend positief dat ze deze wedstrijd zo makkelijk winnen. Ook richting volgende week.
De klassieker wordt zo mooi.
Ja, maar ja, dan kan je toch ook haast niet voorstellen dat Ajax weer precies hetzelfde kan doen. Want er zit ook wat risico in de speelwijze van Ajax vandaag met Telen hoog en met Berghuis hoog. Of denk je dat het richting volgende week ook wel kan?
Nou, ik denk dat je wel moet. Weet je wel, want uiteindelijk denk ik dat als Ajax een kans wil maken, dan moeten ze zelf denk ik ook heel aanvallend gaan spelen, omdat ze anders gewoon door Feyenoord worden teruggedrongen en niet in hun kracht komen. Weet je, ik had heel erg het idee dat ze bij de uitwedstrijd in de Kuip een echte lange bal zouden moeten spelen om zeg maar gewoon maar niet te verliezen. Weet je, op puur resultaat gericht. Maar uiteindelijk zie je vandaag dat je krijgt met dat soort spel niet je topspelers in hun kracht. En je moet Kudus, Bergwijn, maar ook Taylor en Tadic, moet je op een meter of 30 van de goal van de tegenstander aan de bal krijgen. Dat is de enige manier hoe het kan. Dus ze zullen wel moeten, denk ik.
Ja, het is goed trouwens dat je Tadic nog even noemt, want ja, die was goed. Die was echt fenomenaal. Een paar balletjes, waaronder die assist op Bergwijn, was echt zo goed gezien, alsof hij ogen in zijn achterhoofd heeft. Ja, het is eigenlijk stiekem gewoon weer genieten van.
Ja, ik bedoel, Dusan Tadic is door bijna iedereen en ook door ons gewoon te vaak afgeschreven. Nou, die gozer is zo goed.
Ja, 100%. Nou ja, goed, ik denk ook niet dat wij allemaal helemaal hebben afgeschreven. Dat er gelukkig nog genoeg mensen zijn die het nog wel in hem zien zitten.
Maar er is serieus getwijfeld of hij in de basis moest beginnen. Nou ja, dat is eigenlijk met terugwerkende kracht heel gek geweest, toch?
Absoluut, ja. Nog één dingetje.
Roelé.
Ja, Roelé. Moeten we nog wel even noemen. Want kijk, ja. Jij als keepers-expert
vandaag, maat.
Nou ja, oké. Maar eerst even naar de 3-1.
Ik boxte de bal vol de lucht in. Nou, nee, goed. Maakt niet uit. Ja, de 3-1.
De eerste 3-1. Ja. Heerenveen komt net voor de rust klein beetje terug in de wedstrijd. Een bal die heel lekker neergelegd wordt door Haaien. Hele goed vallende bal, waardoor Bruce appte mij ook nog even om dit specifiek te benoemen, zeg maar. Waardoor het eigenlijk, denk ik, logisch is voor een keeper om uit te komen. Maar dat je die bal dan toch net niet meer kan onderscheppen. En Timmer was al weg, want achteruit lopend kan je die bal niet wegkoppen. Dus ik denk dat het een soort alles of niets poging was voor Roelie. Die geef ik hem nog. Maar bij die andere tegenkomen.
Ja, maar dat is niet waar, Wout. Het is niet een alles of niets poging. Kijk, de hele uitspraak, als je komt moet je hem hebben, is natuurlijk veel te makkelijk. Want dan zou je zeggen, dan pak je altijd alles, weet je wel. Maar zo gaat het niet. Alleen op het moment dat jij die bal inschat, weet je wel, dan gaat het erom dat je jezelf de kans geeft om een bal te pakken. En als je doet wat hij doet, dan geef je jezelf die kans niet. Want hij zwemt gewoon. Hij schat hem zo slecht in dat hij kansloos is. Terwijl die kopbal is best uit een moeilijke positie, hè. Als hij gewoon meeloopt, dan is het helemaal niet zo'n hele lastige redding. Dus ik vind dat voor een ervaren keeper gewoon heel slecht.
Hmm. Ja, ik moet zeggen dat vanuit die hoek voor Van Amersfoort was het inderdaad niet makkelijk om die bal binnen te koppen.
Had hij met zijn voeten heel veel kunnen doen. En dan die tweede, daar staat hij ook heel slecht. En ja, ik denk dat we eerder gezien hebben, ook bijvoorbeeld tegen Volendam in meer wedstrijden, dat hij met hoge ballen vanaf de zijkant, dat hij gewoon heel veel moeite heeft met het inschattingsvermogen. En in het verleden hebben we dat gezien bij Hobie Verhulst. Die deed toen lenzen in. Toen werd dat veel beter. Misschien dat voor Roelie ook een oplossing is.
Ja, nee, ja, ik moet wel zeggen, kijk.
Nee, maar dit kan toch niet, Wout? Je bent al 10 miljoen.
Deze speelstijl past wel bij hem. Ik denk ook dat hij er veel gevaar mee uit had. Ik denk dat dat eerste moment, oké, als hij blijft staan, heeft hij misschien meer kans. Maar hij komt ook uit omdat hij zeker weet dat Timmer die bal niet meer kan hebben. Dus ik vind het een fout, maar ik vind het niet echt een blunder. Terwijl die tweede, hoe kun jij in godsnaam vanuit die positie nog langs Bessie komen om die bal te vangen? En dat kan gewoon niet. Er staat Van Hooydonk staat daar, Bessie staat ertussen. En hij denkt toch nog uit te moeten komen. En dat vond ik echt een grote fout voor een keeper. Hè?
Nee, dat vond ik ook. Maar ja, ik vind het een hele goede keeper, hoor, daar niet van. En hij maakte wel eens een foutje. Dat vind ik ook geen drama. Want ik denk dat hij met veel knappe reddingen dat ook wel oplost. Alleen ja, dat is toch niet helemaal lekker. Maar ja, goed, richting de klassieker zou hij ook beter of meer verwacht hebben van zichzelf. En hij kan veel beter. Dus wat dat betreft zou ik me niet heel veel zorgen maken als ik Heitinga was.
Nee, en ik heb ook het idee dat zowel Tadic als Heitinga zich niet heel veel zorgen maakt richting volgende week. Of ze doen alsof ze zich geen zorgen maken.
Ja, Heitinga gaat sowieso.
Nee, ze benoemen zichzelf denk ik wel als favoriet richting volgende week.
Ja, man. En kijk, ze zijn in de Eredivisie aan een gruwelijke run bezig. Hè? En omdat het natuurlijk niet zo heel goed gaat met Ajax in het algemeen, de organisatie een behoorlijke bende is. De technisch directeur als een soort molensteen boven de nek van Ajax hangt. Alleen ja, als ze hem winnen, wat heel goed kan, komende zondag de klassieker. Ja, dan is dat wel echt heel erg knap geweest van Heitinga, hoor.
Ja, uiteindelijk wel. Ja, het was niet de meest makkelijke situatie waar die instapte. Ja, en als die volgende week ook nog weet te winnen, dan kan het toch nog een heel mooi seizoen worden voor Ajax. En ze hebben veel beter doelstelling dan Feyenoord. Dus wat dat betreft zouden ze dan meteen ook
denk
weer heel
je
goed
dat wij,
voorstaan.
Dat wij de eigenaar van een Twitter-account, analist Heitinga, bij een overwinning van Ajax in de klassieker publiekelijk af moeten vallen? Dat we hem openbaren, want we kunnen hem
openbaren. Ja, of hij moet met een hele goede tweet komen op dat moment. Dat mag ook nog, na afloop. Ja. Dat wachten we even af.
En anders dan openbaren we hem aan het volk.
Dat zou ook nog een optie kunnen
zijn. Ook mooi.
Gaan we even een weekje over nadenken of we dat wel of niet gaan doen. Dan kunnen wij door naar de volgende wedstrijd, die tussen PSV en Cambuur.
Huh?
Ja. Waar hebben we naar zitten kijken, Mart?
What the fuck? Ik was in de 5 minuutjes te laat, omdat ik dus nog bij Buitenveldert was. Maar dit soort wedstrijden zijn totaal niet te vatten eigenlijk. Want PSV maakt natuurlijk 5 goals. Alleen aan bijna al die goals heb je ook zoiets bij Cambuur van... Kom op, of het nou Ruiter is, Leon Bergsma, Bangura een keer. Echt behoorlijk klungelig allemaal. Ze maken zelf twee goals. Nou goed, was ook niet geheel ongelukkig, maar dat is toch knap. En toch heb ik het gevoel dat Cambuur het goed gedaan heeft.
Ja, stom is dat ik dat gevoel eigenlijk ook. Het leek een soort generale repetitie voor makkelijkere wedstrijden voor hun. Want ze probeerden gewoon op te bouwen. Ze speelden gedekte mensen in. Ze probeerden de aanval te zoeken. Net alsof ze niet uit bij PSV speelden.
Ja.
En het gekke is dat PSV op sommige momenten, vooral in de eerste helft, zo slecht was. Dat dat nog tot resultaat leidde. Ik denk, volgens mij zei Van Nistelrooy in de afloop zelf ook. Ze hadden er zo 3 kunnen maken. En dat is absurd. Zeker als je kijkt. Cambuur PSV 3-0, slechtste wedstrijd van het seizoen. Je bent gewaarschuwd en dan zo'n eerste helft spelen. Ongelooflijk.
Ja, want je hebt toch ook het idee dat dit bij PSV een mentaal dingetje is. Weet je wel, alleen ik denk dat je daarmee...
Maar mentaal of kwaliteit?
Nou ja, nee, mentaal. Dat het ook gewoon zit in focus. Maar ik denk dat je daarmee iets te lief bent voor... Of ik iets te lief ben voor Van Nistelrooy. Want als je puur tactisch kijkt... Dan geef je Cambuur ook wel de kans om dat te doen. En als jij je elftal toch wat beter organiseert... Dan zou je toch veel minder kwetsbaar moeten worden.
Ja, waar zit hem dat dan in? Zit
in de onderlinge afstand, in druk erop krijgen... In Cambuur bij de keel grijpen. Ze geen seconden het gevoel geven... Dat er wat te halen valt. En ja, natuurlijk is het ook een fout van Arnold. Weet je, en gaat die bal nog enigszins gelukkig erin ook. Maar ja, ik denk dat je als je PSV bent, je veel meer van jezelf moet eisen.
Ja, ik denk dat ze qua druk zetten. Maar dat kwam ook door de manier van opbouw van Cambuur. Dat ze daar nog wel redelijk succesvol in waren. Veerman heeft een balverovering waar een doelpunt uit voorkomt. Elke keer als Cambuur een bal inspeelde, dan zaten ze op zich daar nog wel bovenop. Alleen, ja, verdedigend gezien is het nog steeds...
Ja, nee, maar kijk, ja, ik bedoelde die verdedigende kwetsbaarheid. Want natuurlijk, de druk zet heeft ook resultaat. Alleen, uiteindelijk moet je natuurlijk Cambuur niet de mogelijkheden geven die ze gegeven hebben. En volgens mij, als je het verdedigend beter zou organiseren, dan zou je dat ook moeten kunnen voorkomen. Alleen, ja goed, Björn Johnson is wel een fantastische aanvaller voor Cambuur.
Dat is eigenlijk een voltreffer geweest.
What the fuck, ja.
Dus denk de 32e spits die ze gebeld hebben. Maar het is wel een goede keuze geweest uiteindelijk.
Maar hoezo is dat dan ook op de laatste dag? Ja, goed, dat... Ja.
Nou ja, het is goed uitgepakt. Ja. Even de achterhoede van PSV. Want het goede nieuws is dat Boskakli weer terug is. In ieder geval dat hij in deze wedstrijd weer minuten kon maken. Voor het eerst echt in hele lange tijd. Ik kan het er even bij pakken. April 2022. Zware knieblessure had hij natuurlijk. Eerste Eredivisie minuten trouwens. Ja. Dan moeten we er wel even bij zeggen. Maar als je nu het viertal zou moeten invullen bij PSV. Hoe zou het er dan bij jou uitzien?
Ja... ik denk dat Van Aanholt een fantastische verdediger is voor PSV. Op dit moment, ondanks de fout die hij maakt. En de goal, die zou ik hem niet te veel credits op willen laten leveren. Want ik denk dat meer eredivisiekeepers hem pakken dan dat ze hem incasseren. Mm. Ik vind Brandwaite een hele goede versterking. Alleen, ja, ik denk dat je dat alleen moet doen als je weet dat je hem over kan nemen. Want ik denk dat een elftal in opbouw, wat geen kampioen gaat worden... en waarschijnlijk ook geen tweede gaat worden... niet de plek is om een speler op te leiden voor Everton. Dus ik denk als je hem kan kopen, dat je hem moet laten spelen. En dat je daarnaast op termijn Boskagli gaat zetten. En daar eerst nog even Ramaljo laat staan. Al vind ik Ramaljo totaal niet meer de speler die hij was in het begin.
Nee, ook een grote tegenvaller.
Ja, een grote tegenvaller. En ja, ik denk dat ik op rechts...
Ja, je hebt niet zoveel keuze meer.
...de beste vind. Maar dat is ook niet wat PSV na moet streven. Dus ja, het zou me niet verbazen als volgend jaar... mis Boskagli fit wordt, dat Boskagli er staat en links van Arnold. Maar ja, als je Brandwaite niet kan kopen, ja, waarom zou je dit dan doen?
Nou ja, goed, kijk, als jij nog enigszins hoop hebt op een titel of een tweede plek, dan kan je nog geen beslissingen nemen op basis van volgend seizoen.
Dus
dan
maar vind je dat realistisch?
Nou ja, zolang het puntenverschil nog niet zo groot is, dan is het niet per se realistisch, maar dan is het ook niet per se verloren. Dus dan kun je daar denk ik nog geen beslissing op nemen. En als je kijkt naar Brandwaite dit seizoen, is die denk ik wel... Ja, gek genoeg
de
meest stabiele verdediger van PSV dit seizoen. Maar ook hij ging in de fout vandaag.
Ja, maar kijk, Brandwaite is een goede verdediger voor PSV, denk ik. Maar hij is iets beter dan Obispo, vind ik. En zelfs het niveau van Brandwaite nu vind ik nog niet wat je na moet streven. Ik vind dat als jij een club bent die de Champions League wil spelen, in ieder geval dat je meer na moet streven dan Brandwaite. Ja, die zal op termijn wel dat niveau kunnen halen. Maar ja, ik vind dat Obispo, ondanks de fouten, niet zo heel ver onder hem zit, hoor.
Ja, Ik ben niet zo fan van Obispo, maar laten we het daar niet meer te diep op ingaan. We hebben de verdedigers nu...
We hebben al zo vaak afgezet.
Ja, precies. Nee, we hebben de verdedigers nu benoemd. Nou ja, Veerman denk ik vandaag.
Drie assists.
Een moment waarop hij zelf voor de goal kwam, wat er ook goed uitzag. Ja. Simons weer, fantastisch. Vooral bij die laatste goal. En een invalbeurt van El Ghazi. Die
doelpuntje. Ja, dat is net bij Bangura. Ja, volgens mij, misschien kan hij er ook wel niks aan doen. Maar die bal die gaat een millimeter langs hem heen, weet je wel. En dan denk je toch van, ja, als je motorisch een fenomeen bent, sta je op je voorvoeten, dan krijg je hem nog weg. Maar misschien zijn we dan te hard voor hem. En ja, wat betreft Veerman, vond ik het wel mooi. Ik las in een interview van, volgens mij was het de andere Veerman, Henk, dat Joey tegenwoordig salades eet.
Mm.
Weet je, en dat is altijd zo'n hele typische manier hoe voetballers beschreven worden als ze ineens voor de sport zijn gaan leven. Hij eet tegenwoordig salades, alsof zeg maar groente eten ten opzichte van pizza eten de wereld van verschil is. Weet je.
En jij doet allebei.
Ik vrees zoveel, Wout. Nee, maar uiteindelijk is het misschien wel een mooie metafoor voor hij wat professioneler is geworden. En ja, ik hoop dat zich verder doorzet, want ik vind het een heerlijke voetballer.
Absoluut. Ja, Elkazie trouwens opvallend, want op het moment dat hij de kans kreeg in de basis had hij heel veel moeite met scoren. Nu op het moment dat hij invalt, schiet hij er zo twee in. Waarvan die tweede ook nog met links, ja, die gaat een beetje gelukkig via een tegenstander erin. Maar het is wel rustig binnenkant voet afgerond en het was een heerlijke aanval en aanloop.
Maar ik vond hem eigenlijk voordat hij die hele reeks aan kans in de basis kreeg, vond ik hem ook als invaller gewoon heel erg goed spelen. In de zin van, hij had een heel hoog rendement, scoorde heel veel. Dus ik had veel meer van hem verwacht als basisspeler ook. Maar ja, blijkbaar is de laatste 20 minuten natuurlijk als aanvaller heel wat anders dan de eerste 70 minuten. Want je krijgt gewoon veel meer ruimte.
Ja, is ook 100%. Toen was Cambuur, had het opgegeven wil ik niet zeggen. Maar het was wel logisch dat PSV nog uitliep naar een 5-2 zegen. Dus die doen nog ergens nog mee in de strijd om plek 2. Heel misschien plek 1. Maar van de bovenkant van de ranglijst gaan we nu naar de onderkant van de ranglijst.
Mijn favoriete plek.
Ja, jij vindt dit leuk. En ik vond het eigenlijk ook leuk. Dit weekend Emme Excelsior. Ja, en echte, welke clichés kunnen we allemaal voor gebruiken?
Degradatie krijgen,
6 punten wedstrijd finale. Heb ik gehoord.
Ja, finale is het, hè. Uiteindelijk een wedstrijd die cruciaal is voor de toekomst van beide clubs.
Oh, ook mooi.
Ja, nee, maar ik kan enorm naar dit soort wedstrijden uitkijken. Ik weet ook niet zo goed waarom, maar ik vind de chaos die het met zich meebrengt, vind ik prachtig. En ik vond eigenlijk Excelsior, gezien de negatieve spiraal waar ze in zitten, supergoed voor de dag komen. Met een paar hele goede kansen die ze bij elkaar voetballen. Mickey van der Hart toont zich een goede keeper.
Veel slimmer ook, in de zin van
vernuftiger.
Emme deed heel veel, die combineerde echt best wel goed. Ook zeker in de openingsfase echt prima combinaties. Maar ik denk dat ze de eerste helft niet één keer op doel hebben geschoten. Nee. En dat met 70% balbezit, veel meer aanvallen, veel meer in de buurt van de tegenstander. Excelsior was veel meer doelgericht. Sneller in de omschakeling, een paar kansen gekregen. Ja, en eigenlijk vond ik het een beetje pech dat ze die wedstrijd verliezen.
Ja, Mickey van der Hart, die pakt echt een paar hele goede ballen, hoor. En dat vind ik toch wel mooi voor hem, omdat hij in het verleden in Nederland ook best wel veel kritiek heeft gehad, die niet altijd terecht was, vond ik. Dus dat vind ik nice voor hem. Mm. Romani, die maakt 2 goals. Bij de eerste is Nieuwpoort hem helemaal kwijt. Ik vind Nieuwpoort niet van Eredivisie niveau. Op heel veel vlakken niet. Qua bewegelijkheid niet. Maar ook niet qua duelkracht. Zelfs qua kopkracht eigenlijk niet. Dus ja, ik vind dat zuur voor Excelsior. En ik denk dat een iets meer... een iets completere verdediger naast El Yaqoubi een hoop zou schelen voor Excelsior. En ja, die 2-0 die is wat ongelukkig. Die gaan nog langs de buik van El Yaqoubi heen. Maar daar kan hij ook niet zo heel veel
aan doen. Ja, goed. Het was ook een beetje dat centrale duo. Ja, zeker bij die 2-0. Het was een beetje als de Rode Zee hoe het uit elkaar ging bij Excelsior. En ik denk eigenlijk dat El Yaqoubi een paar goede wedstrijden heeft gespeeld en ook echt een paar mindere wedstrijden. En dat duo niet heel goed is bij Excelsior.
Nee.
En dat hele elftal misschien ook wel net wat soms aan de jonge kant is. Dat nu in één keer een Koopmeiners erin staat, een Naujoks erin staat.
Ja, en duelkracht.
Ja.
Ik bedoel, ik vind het niet gek als jij... En dat is ook iets wat je heel erg Cambuur kan verwijten, denk ik. Als jij redeneert vanuit, oké, we moeten zorgen dat wij een elftal zijn, dat bijvoorbeeld met standaard situaties, moet je sowieso goed zijn. Je moet sowieso zorgen dat je 3, 4, 5 gasten hebt die echt goed in de lucht zijn, die verdedigend goed zijn, waarmee je achter de bal kan spelen. En kijk, ik wil niet eindeloos Goethe erbij halen, maar dat doe ik toch. Ik bedoel, ik heb best wel... Vaak ben ik kritisch geweest op Paul Bosveld, maar die heeft wel zo geredeneerd. Weet je wel, begin nou gewoon met een aantal gasten in je as die fysieke kracht hebben, een goed karakter, goede wedstrijdinstelling en die 50 wedstrijden gespeeld hebben op het hoogste niveau. Want dan heb je denk ik de meeste kans om erin te blijven. Als je redeneert vanuit Excelsior, dan zijn ze denk ik kapitaal aan het opbouwen. En dat hebben ze het afgelopen jaar gedaan. En dat is ook wat waard. Maar ja, daarmee is het wel veel lastiger om in te blijven. Denk ik.
Mooi betoog. Ja. Ik denk dat Emmen trouwens ook nog wel wat mist. Als je die criteria neerlegt. Het is voetballen, dus is het allemaal leuk. Maar ook als ik zie naar welk programma zij nog hebben aan het einde. Ze hebben echt een hele moeilijke reeks aan het einde. Met allemaal clubs uit de top 9 volgens mij van de Eredivisie.
De vraag is, spelen die dan nog ergens voor?
Ja. Ja, dat weet ik niet. Nee, ja, daar hangt, hangt, he? Ja, hangt het wel een beetje vanaf. Maar ja, dat zullen we dan moeten bepalen. Nog heel even terug naar Romani. Volgens mij zijn we allebei fan van hem. Fan, volgens mij is Lukien ook wel heel erg met hem bezig om het beste in hem naar boven te krijgen. Want ook nu, was hij in de afloop, was hij weer kritisch.
Ja, maar kijk, ik snap dit volledig wel. Want volgens mij is een goede spits slash aanvaller en een goede keeper is voor 60% of 50% bepalend of je wel of niet degradeert. Van der Hart is een gozer die cruciale ballen tegenhoudt. Romani is een gozer die eerder tegen Go Ahead, nu tegen Excelsior cruciale doelpunten kan maken. Alleen, hij heeft er nu 7 gemaakt dit seizoen. Maar iedereen in Nederland die 2 uur per week voetbal kijkt, weet dat er ook 12 hadden kunnen zijn. Want die gozer heeft zo'n ongekend talent, is best atletisch, is voetbaltechnisch fantastisch, kan heel doelgericht zijn. Alleen, ja, als ik dan op de bank zit met een biertje en een zak chips, dan denk ik toch, doe er iets meer aan, Ole. Weet je wel, kom op. Een beetje peper in je reet. En volgens mij heeft Lukien dat ook.
Nee, ja, heeft ze ook absoluut. Ja, het ding dat voor hem ook haast frustrerend is, dat hij met alle respect maar bij Emmen.
Ja, tuurlijk.
Bij Emmen voetbalt. Ja. Ik denk dat hij in zijn hoofd ook zoiets heeft van, ja, ik moet ergens anders zitten. Alleen dat moet hij wel zelf afdwingen.
Ja,
dat
man.
Dat gaat niemand aan hem geven als hij niet bij Emmen laat zien wat hij moet laten zien.
Ja, en ja, dat Lukien zegt van, ja, hij moet leren pijn lijden. Mm. Ja, dat zegt natuurlijk wel veel.
Ja,
hij pakt
hem ook elke keer in de afloop, pakt hij hem aan. Ook als hij slecht invalt, als hij goed invalt, maakt allemaal niet uit. Als hij in de basis staat, hij is continu kritisch. En dat is blijkbaar nodig. Wie ik ook kritisch vond na afloop was Marinus Dijkhuizen.
Ja.
Die noemde ook wel echt gewoon van de spelers eigenlijk bij naam ongeveer waar het fout ging. Van Gastel met dat opbouwende moment kwam hij op terug. Weggeven van de vrije trap door Driewes. Hij was best wel kritisch.
Ik vond hem eigenlijk negatief.
Ja, zo zou ik ook kunnen uitleggen. Ja. Dus ik wilde ook vragen van, je zit in deze positie als Excelsior. Is het dan handig om dit te doen terwijl je al een reeks hebt met 8 duels, 1 punt? Dat ze eigenlijk weer een betere wedstrijd spelen. Dat zei hij zelf ook. Je bent een betere ploeg, maar staat met lege handen. Maar hij was ook heel negatief.
Ja, want kijk, Marinus Dijkhuizen die weet toch waar hij voor getekend heeft. Dit zat er natuurlijk een keer aan te komen. Kijk, als jij zo'n jong, onervaren, maar wel frivol en talentvol elftal hebt, dan kan dit denk ik gebeuren. En dan is het allerbelangrijkste dat je de moed erin houdt. Weet je wel? En dat die gasten voor elkaar blijven gaan. En van oké, je verliest ook hier. Je voetbalt goede kansen bij elkaar, maar focus je op wat je wel kan. Want kijk, die verdedigende stabiliteit bij Excelsior, dat is een gevolg van je selectiebeleid. Weet je wel? Dat komt daardoor. Terwijl de focus op het aanvallende goede spel is denk ik de kans van Excelsior om erin te blijven. Dus ik zou denk ik als voormalig trainer van de D2 van Sport op Deventer zeggen, leg nou je aandacht bij wat heel goed gaat.
Ja.
En accepteer dat je verdediging niet zo lekker elftal hebt. Want ja, je kan wel 100 keer Sven Nieuwpoort uitleggen wat hij moet doen. Mm. Ja, daar zit het hem niet in. En ik denk dat Van Gastel een gozer is die veel punten pakt van Excelsior. En ja, natuurlijk gaat het hier mis. Maar ja, ik denk dat bovenal een prima keeper is.
Okay,
of ben ik nu iets te...
Nou ja, voor dat niveau denk ik een oké keeper. Maar ja, en over Dijkhuizen, hij heeft ook de positieve kanten wel benoemd.
Ja, dat is ook
die vallen minder op, omdat je ook deze teksten voorbij hebt horen komen. Dus benieuwd hoe de groep daarop reageert.
Het is opvallend eigenlijk dat er gaan niet zo heel veel geluiden op bij de clubs onderin om de trainer eruit te gooien meer. Hè? En dat vind ik wel positief.
Nee, ja, bij Groningen is het natuurlijk al gebeurd.
Ja, nee, bij Cambuur ook.
Ja, Cambuur inderdaad ook.
Kijk, ik denk, er zijn jaren geweest dat er nu alsnog bijvoorbeeld bij zowel Emmen als bij Excelsior zou zeggen van haal die trainer er maar uit. Terwijl volgens mij is dat ook geen oplossing hoor, maar
dat
vind ik wel iets nice.
Denk ik eigenlijk in beide gevallen ook niet zo. Ja, het is ook wel heel erg de voetbalwereld dat dan volgende week Dijkhuis op straat staat. Maar goed,
laten dat we Thomas Vaar hoofdtrainer wordt.
Nou ja, laten we hopen dat Dijkhuis er een keer niet uitgaat en het seizoen gewoon afmaken.
Nee, maar dat kan, ze kunnen ook gewoon nog erin blijven.
Dat kan zeker. Staan er nog niet super slecht voor qua punten. Wie er nog veel beter voor staat qua punten is NEC. Maar ja, dan mogen we ook niet meer. Die mogen we eigenlijk ook dan niet meer in dat rijtje noemen. Geweldige selectie. Ja. Ook als Schöne een keer niet meedoet. Dan komt Jordi Bruin erin. En dan komen ze nog steeds prima aan voetballen
goeie
toe.
Goeie voetballer, man. Ja.
Enige ja, negatief wat we over NEC kunnen zeggen vandaag is dat ze een 2-0 voorsprong uit de handen geven tegen FC Utrecht.
Ja, op zich, die Mata die maakt die 1-0 maakt die goed af naar dat balletje van Tanane. Dat is heerlijk van Tanane.
Schijntrap ook. Schijntrap en dat balletje tussendoor.
Ja, want ik zou echt, als ik daar als verdediger tegenover Tanane zou staan, dan zou ik mezelf denk ik de hele tijd verstappen, uitglijden, omvallen. Dat zou ik echt nooit kunnen. En ja, uiteindelijk bij die 2-0 zie je toch vaak dat scheidsrechters wel fluiten op dat soort momenten. Bij Jensen, waar de bal van veroverd werd. Dat
ja, terwijl het eigenlijk gewoon een fout van Jensen
is. Ja, dat is het ook. Maar dat zie je heel vaak. Dat er dan toch als scheidsrechter een beetje conservatief gedacht wordt. Van oké, ik fluit maar voor de zekerheid. Het gebeurde niet, vond ik goed. Die Mata volgens mij als een zesde goal naar de winst stopt in de Eredivisie. Vind ik ook knap. Heeft wel lang geduurd, maar lijkt me een goede spits. En ja, uiteindelijk, weet je, voor Utrecht maakt Dos nu een goal. Ze pakken een punt. Maar ik denk dat het op de lange termijn helemaal niets uitmaakt. Omdat Utrecht met dit huidige elftal niet echt ergens naartoe werkt.
Nou ja, ze werken altijd toe naar plaats 6, 7 en ja. Nooit meer, nooit minder eigenlijk. Ook wel heel opvallend, nog even teruggaan naar Utrecht. Een paar weken geleden spelen ze Spakenburg thuis. Spelen ze met Toornstra en Brouwers naast elkaar. Wat nou niet het meest verfijnde middenveld van de Eredivisie is. Ook niet voor Utrecht. Vandaag spelen ze met Jensen, door jou net al genoemd, als enige controleur. En hebben ze Van der Streek en Toornstra hoger op het veld staan. Vond ik best wel een opvallende keuze, zeker tegen zo'n sterk NEC.
Ja, nou ja, kijk, ik ben volstrekt gekleurd, maar ik vind Luc Brouwers een goede speler voor de subtop van de Eredivisie. Dat heeft hij bij Utrecht nog geen moment laten zien, maar gezien zijn buitengewone prestaties in Deventer tegen de grootste clubs van Nederland, denk ik dat er 100% in zit. Nou ja, goed, natuurlijk ligt het aan hem dat er niet uitkomt. Maar ik zou wel bereidwillig zijn om te investeren in zijn lange termijn. Weet je, omdat dat een gozer is waar je aan Utrecht wat aan kan hebben. Weet je wel, nou ja, met Jensen kan het ook, maar ja, ik zou echt zeggen, ga nou alsjeblieft op zoek naar een vast middenveld. En misschien levert je dat 3 punten minder, 3 punten meer op, maar dat je volgend jaar ergens op door kan bouwen. Weet je wel, en ik ben er gewoon heel erg bang voor dat Bas Dos nu een doelpunt maakt, dat hij uiteindelijk weer de spits van Utrecht wordt, dat hij daar volgend jaar niet meer speelt. Weet je wel, ik zie geen enkele lange termijn visie. En ja, dan kun je nu dit jaar nog 6e worden of 8e. Dat maakt volgens mij niet uit, maar je hebt er helemaal niks aan.
Nee, eigenlijk is Silberbouw in dezelfde val getrapt als wel al zijn voorgangers ook in zijn getrapt. De hele tijd andere positie voor spelers. Nu stond Labiat weer aan de rechterkant. Ja. Terwijl Jensen ook heel goed aan de rechterkant heeft gespeeld. Die staat nu in één keer verdedigende middenvelder. Nou ja, wat gaat hij doen met Dost en Doefikas? Want Doefikas scoort veel, maar Dost heeft ook zijn waarde voor de ploeg. Daardoor komen ze eigenlijk ook wel op 2-2.
Maar uiteindelijk is Dost is een groot verdiener die niet, volgens mij niet heeft laten zien de buitengewone kwaliteiten te hebben.
Die is ook wel veel uit geweest. Ik vind, als ik nu zou moeten kiezen, iemand voor de rest van het seizoen opstellen in de spits, dan zou ik voor Dost kiezen boven Doefikas.
Ja, maar Wout, je wilt toch verder als club?
Maar dat ga je met Doefikas toch ook niet raken? Ja, hij heeft de 12 gemaakt. Het is een prima spits voor de Eredivisie. Hij maakt zijn goals, hij werkt hard. Maar het is er ook weer niet zo dat die gozer voor 10 miljoen aan een Bundesliga.
Maar dan ga je dus volgend jaar weer opnieuw beginnen met een andere spits, of hou je vast aan Dost?
Ja, ik zou het liefst nog hebben dat Dost nog gewoon in ieder geval vijf jaar in de Eredivisie voetbalt. Zijn reactie na afloop, zijn reactie over die goal. Ja, hij noemt dat zijn lievelingsgoal. Terwijl, dat is dus een intikker, een rebound. Daar staat hij op die plek. Wordt een beetje laatdunkend over gedaan over dat soort goals. Het is zijn lievelingsgoal, dat vond ik mooi. Hij heeft het na afloop is hij heel eerlijk over dat, wel met de kwinkslag, maar dat Silberbouw een probleem heeft, omdat Dost en Doefikas nu eigenlijk samen voorin zouden kunnen of moeten spelen. Zijn teksten na afloop zijn zo eerlijk en zijn goals zijn zulke spitse goals, dat ik zie hem gewoon nog heel graag in de Eredivisie.
Ja, en sluit je uit dat je met al die nummer 10's die je hebt, dat je een vlakke Engelse 4-4-2 gaat spelen met 2 controleurs, Toornstra, Brouwers, Jensen. Je hebt er een hele hoop die dat eventueel zouden kunnen. En dan die nummer 10's aan de zijkant. Bijvoorbeeld Labiat, Boussaïd. Vind je dat toch?
Ja, en Boet moet je ook nog rekenen mee houden. Ja, maar die nog terugkomt.
Ja, die kan ook rechts. Ik denk dat die zelfs nog het beste is als hij rechts op middenveld staat of links.
Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het klinkt misschien heel stom, maar ik zou denk ik gewoon een 4-3-3 doen. En dan Doefikas als joker. Dus niet meer als basis spelen. Maar ja, goed, dan zullen mensen me afmaken omdat hij al 12 heeft gemaakt. Maar goed, laten we zien hoe zich dat gaat ontwikkelen de komende weken.
Maar 2 clubs die onderpresteren, gezien de budgetten, vind ik hoor.
Ja,
dat mensen zijn veel te lief voor NEC.
Ja, ze weten wel elke keer dit soort wedstrijden uit handen te geven. Een beetje ongelukkig. Sandler al geblesseerd, denk ik, bij het moment van die 2-1.
Ja.
En die valt uit, Kramer komt er koud in.
Maar ook Sandler, ook weer een gozer waar gewoon serieus geld verdient. Kramer, een gozer waar een transfersom voor betaald is.
Ja. Ja.
Dat is geen... dat zijn club, dat moet je niet vergelijken met RKC, Go Ahead. Zoals Vitesse en zo niet, hoor. Daar wordt echt veel meer geld betaald door meneer Boekhoorn.
Als zij de play-offs mislopen, dan hebben ze dit seizoen wel gefaald.
Bizar slecht gepresteerd dan. Ik vind het, ja, het is, mensen zijn zo lief voor ze, omdat ze 2 jaar geleden nog in de KKD spelen en ze wat sympathieke talenten hebben, zoals mijn grote voorbeeld, Dirk Proper. Maar ik vind het echt, ik snap er niks van.
Nou ja, Proper is goed om te noemen. El Karouani doet het goed, Van Rooij ontwikkelt zich. Dus, ja.
Nee, maar ze hebben ook sympathieke
blijft,
spelers.
Het blijft een heel leuk elftal. Maar, ja, misschien komt er richting de play-offs nog wel meer uit en gaan ze een keer Europa in. Zou leuk zijn.
Ik vind die vorige keer legendarisch, want ik kijk nog wel eens die wedstrijdjes terug in de UEFA Cup. Tegen Udinese, tegen Spurs. Wat was het? Tegen Spartak Moskou ook. Toen ze doorgingen in die groep van 5 met Mario Been.
Ja, uiteindelijk eruit periode met Mario Been inderdaad. En daarvoor met Johan Neeskens en goal van Jarda Simir.
Dat heb ik niet meer meegemaakt.
Nee, precies. Volgens mij is er nog een podcast naar vernoemd. Maar goed, laten we daar niet te diep op ingaan.
Podcast?
Dat denk ik wel, ja. Laten wij doorgaan naar... Alkmaar voor de wedstrijd tussen AZ en FC Groningen. Waarin het voor mij echt heel erg voelde als een tussendoortje voor AZ. Want je hebt die wedstrijd gehad tegen Lazio. Je weet dat je hem deze week ook weer moet spelen. En dan komt Groningen even op bezoek. Statistieken. Volgens mij heeft AZ in de laatste 5 thuisduels in 2023 scoorde ze 16 keer. Groningen kreeg er 14 tegen in uitwedstrijden. Maar het werd maar 1-0.
Ik zou
het had anders kunnen lopen ook nog.
Fucking frustrerend moet het zijn als Groningen speler, trainer of supporter, man. Want ik vond dat Groningen heel goed en volwassen voor de dag kwam. En volgens mij is die volwassenheid en die redelijk stabiele houding, die ze dus nu wel hadden, mm-hmm. het grote gemis geweest voor Groningen hiervoor. En ook de reden dat ze zo laag staan. Omdat ze gewoon simpelweg veel te makkelijk wedstrijden verloren. Ja, van afgelopen weekend hebben ze hun huid super duur verkocht tegen Feyenoord.
Ondanks dat Van der Rey zei, het is nooit een wedstrijd geworden zoals vorige week tegen Feyenoord. En ik heb heel wat anders gezien, maar goed.
En dan net die Carlson draait die bal in de kruising. Onhoudbaar voor Verrips. En dat is wel lullig.
Ja, en dat is ook net wat AZ nodig had. Want dan maakt het de wedstrijd iets makkelijker. Maar ze hebben er daarna ook niet heel veel meer aan gedaan om echt afstand te nemen van Groningen. En ja. Groningen, een balletje op de paal van Manu. Ja. Heel opportunistisch zijn spel altijd weer. Een aantal spelers die echt goed spelen. Willem staat er in één keer. Balker.
Je ziet bij Willems ook dat het nog veel beter kan, hè?
Ja, maar je ziet meteen weer die kwaliteit.
Ja, nee, dat wel. Maar het vet is ook, hij is zo expressief dat je ziet de hele tijd wat hij vindt. Weet je, als het goed gaat, zet hij zijn duim op. Mm. Hij maakt een hoop wegwerpgebaren. Hij zoekt de hele tijd contact met iedereen. En dat vind ik heel leuk aan hem. En ik denk dat daar nog heel veel rek in zit. Mocht hij ook blijven. Alleen ja, ik kan me zo niet voorstellen dat Groningen degradeert. Alleen ja, ze hebben al zoveel punten laten liggen.
Ja, het zou echt de meest onnodige degradatie ooit zijn, denk ik. Als je kijkt naar dat elftal.
En daarmee ook een van de grappigste?
Nou, ik zou het zeker niet grappig vinden als Groningen dacht. Nee, maar het zou
maar toch... ze hebben wel echt... Nou, ja, maar hoezo, het is toch ironisch dat je dan heel lang wacht met Strand Larsen verkopen. En dat je dan 13 miljoen pakt en dat je dan degradeert. Dat is wel grappig.
Nou, maar ik zie niet liever niet dat Groningen in de KKD gaat spelen met spelers als Balker, Blokzeil die doorgebroken...
Bro, Hugo Borst. Oh, heb je dat gehoord?
Nee, dat vertel
Hugo
maar.
Hugo Borst die zei, ja, Balker en Blokzeil. Als hij degradeert krijg je er nog een paar ton voor. Ja, dat is zeker. Heb je echt gezegd.
Wauw.
Ja, terwijl Björn Meijer gaat voor 7 miljoen naar Brugge of 6 miljoen.
Ja, dat was een minder groot talent dan Blokzijl. En dan ook dan Blokzijl.
Ja, man.
Die had dit Pavlidis ook nog wel aardig in het zakje.
Zeker,
zaterdag, ja. En Duarte kwam daar nu ook nog bij. Die is terug van een blessure. Het staat daar gewoon een geweldig blok.
Ja, nee, absoluut. Maar die gaan toch ook nog wel een punt of 10 halen, denk ik wel.
Ja, de laatste 9 wedstrijden heb ik naar gekeken. Ze hebben Ajax thuis volgens mij erbij zitten. En voor de rest zijn het allemaal wedstrijden waarin je niet hoeft te verliezen.
Helemaal niet. Nee.
Nee. Dus misschien wat dat betreft hoofd Groningen nog even over de jeugdigheid. AZ speelde met Verder de Jong achterin vanwege schorsing volgens mij van Zugabara. Jonge. Kerker staat er natuurlijk achterin. Wouter Goes staat achterin. Het is wel echt een heel jeugdig AZ.
Nou ja, Goes die heeft zich fantastisch gepresenteerd aan de Eredivisie en aan ons als kijkers. Dus ik denk dat dat een heel goed en groot talent is, waardoor je best wel makkelijk ook verder door kan selecteren. Wat in mijn ogen wel nodig is bij de verdediging van AZ. Omdat ik denk dat je uiteindelijk met Bruno Martins in die Hatsi Diakos en zo niet echt verder komt. En bij Goes is dat ook nog de vraag, maar daar zie ik het wel in zitten. Ik vind dat een vrij complete verdediger. Zo'n Verder de Jong, ik hoorde van Maduro ook bij de Eretribune dat normaal gesproken nummer 10 is.
Ja.
Weet je wel?
Ja.
En je ziet gelijk bij dat balverlies wat hij leidt aan Manu, dat hij niet op zijn eigen plek speelt.
Nee.
Want je weet, als back weet je beter welke keuze je moet maken en hoe je die situatie in moet schatten. En hij schat die situatie helemaal verkeerd in. Dat is niet erg, maar dat kan je wel vertaald worden.
Ja, zeker. Hij had in deze wedstrijd zomaar AZ punten kunnen kosten. Ik moet wel zeggen, volgens mij speelt hij een jong AZ nu ook rechts achterin. Dus misschien wordt het wel zijn nieuwe positie. Maar het is inderdaad van origine, is de creatieve middenvelder.
Ja, dus dan,
dan ga je dit soort fouten misschien de komende tijd nog wel maken. Aan de andere kant, Sugawara zal terugkeren. Beukema is terug. Positief voor AZ. Kan Hatzidakos misschien naar de rechterkant. Dus wat dat betreft krijgt Pascal Jansen misschien wat meer opties ook.
Plus ook dat, we zijn heel vaak heel kritisch geweest op Pascal Jansen. Maar hoe ongelooflijk goed hij presteert met de hele tijd maar gewoon nieuwe jongens moeten inpassen, is wel heel knap hoor. En hoe rustig hij daar in ieder geval naar buiten toe onder blijft. Hoe stabiel AZ blijft, is wel echt prijzenswaardig. Ik bedoel, en daar mogen we best wel eens iets complimenteuzer over zijn. Want ik bedoel, PSV presteert onder, maar hoe AZ erboven blijft, hè, is wel echt nice. Ik bedoel, gasten als Xavi Simons en zo die bij PSV spelen, en hoe AZ daar gewoon met dat jeugdelftal boven blijft. Echt knap.
Sowieso, ja. En ook, ik moet eerlijk zeggen, ook hoe die tegen Lazio deed en hoe zijn uitspraken achteraf waren, ook over de ontwikkeling bijvoorbeeld van Reinders en hoe die... Ja, hij benoemt het allemaal wel zelf, maar hoe hij met bepaalde spelers bezig is. Maar het snijdt wel hout wat hij zegt.
Ja, man.
Dus wat dat betreft...
Die laatste wedstrijd van het seizoen, AZ-PSV, wordt een hele mooie.
Ik hoop dat er gewoon heel veel op het spel staat.
Ik hoop dat dat om de derde plek gaat. Dat zou prachtig zijn.
Of misschien...
Of meer nog.
Misschien
nog
wel hoger.
Mooi zijn, ja.
Hangt
voor beide ploegen.
Ja. Allemaal af. Deels ook van de klassieker van volgende week.
Ja, Wout.
Maar laten we daar nog niet naartoe gaan, want we hebben nog twee wedstrijden nu nog te bespreken. Dat is onder meer Sparta-Rotterdam tegen Vitesse. En dat is eigenlijk de wedstrijd tussen Nick Olij en Kiel Scherpen. Als er morgen een wedstrijd gespeeld zou worden van Nederlands elftal, en er zijn echt maar twee keepers fit, deze twee keepers, wie zou je opstellen?
Ja, er zijn niemand, zou Kiel Scherpen natuurlijk meenemen. Maar ja, kijk, Kiel Scherpen is wel geselecteerd in de voorselectie van Oranje, Nick Olij niet. En ik denk dat dat alleen maar komt omdat Patrick Lodewijk of Ronald Koeman in Scherpen een talentvolle keeper ziet.
Ja.
Waarvan zij zoiets hebben van oké, als die wat meer vertrouwen krijgt, dan wordt dat een goede keeper. Ja, ik heb dat nooit in hem gezien, want ik vond het bij Emmen niet goed. Ik vond hem bij Ajax in het eerste ook niet goed. Hij was in Jong Oranje en in de KKD wel goed. Maar ja, dat kun je bij wijze van spreken van Jay Gorter ook nog zeggen. Nou ja, goed, ik denk dat Scherpen heel erg veel geluk heeft gehad met dat jaar in de Eredivisie dat hij mocht keepen. En dat als dat niet gespeeld was, dat hij misschien wel, weet ik veel, ergens derde keeper geweest was. Dat had me helemaal niet verbaasd. En het gekste is eigenlijk nog dat ik deze fout nog wel mee vindt vallen. Hij onderschept een voorzet. Die tikt die voor de voeten.
Even voor het beeld van de mensen. Hij werd helemaal afgemaakt natuurlijk. Ja. Maar in die situatie zit hij ook. Je zou het eigenlijk bijna niet aan kunnen doen om hem te selecteren. Omdat hij misschien wel wat aan rust toe is. Dat hij even in de luwte kan passeren. Alle schijnwerpers zijn op hem gericht. Hij zit er een beetje naast bij een voorzet. Iedereen maakt hem af.
Ja, kijk, hij tikt. Er wordt een voorzet van de achterlijn gegeven. Ik meen van Sambo.
Ja.
Sambo geeft voorzet vanaf de achterlijn. Hij komt uit. Hij duikt. Tikt de bal weg. Verlengt de bal.
Komen twee mensen inlopen. Verschuren die goed kan koppen. Lauritsen die nog beter kan koppen. Daar was. Want ik denk dat die bal uiteindelijk bij Lauritsen anders was uitgekomen.
Die wint al bijna als een kopduel.
Nou ja, precies. Dus in principe. Zou het ook een goede ingreep kunnen zijn geweest. Maar precies op die plek van die bal valt, staat Saito.
Dit is zo opportunistisch, want als niemand daar staat, dan juichen we met z'n allen van wat een goede redding. En dat is ook wat bij voetbal hoort, want die foutmarges zijn heel klein. Geluk is heel bepalend tussen slagen of niet slagen. Maar het is bij hem natuurlijk gewoon zijn kwaliteiten die hij dit seizoen toont, die het probleem zijn. En dat zit hem niet in deze bal die hij slecht verwerkt, vind ik. En aan de andere kant zie je Nick Olij een paar hele goede dingen doen. Maar ook wel weer een paar wat gekkere momenten hebben.
Ja, die 1-0 is gewoon deels een fout van hem. En dat zal misschien niet heel erg opvallen, omdat die bal wordt van dichtbij hoog ingeschoten. Alleen hij staat voorbij de eerste paal, terwijl het een voorzet is die hij eigenlijk niet hoeft te onderscheppen. Er staat nog een verdediger voor om die bal te blokken. Ik kan me voorstellen dat je die positie kiest op het moment dat er een aanval op 2 meter van de goal staat en jij bent de enige die de bal nog kan onderscheppen. Dan ga je misschien buiten je goal om die lijn wat korter zeg maar te maken. En nu is die voorbij de eerste paal, die voorzet wordt gegeven, die bal wordt ingeschoten en Olij staat nog steeds naast zijn doel. Ja, dan sta je gewoon niet goed.
Nee, ja, en hij onderschept nog heel bijzonder een bal door als het ware door te dekken. Wat heel, heel grappig is en heel vet eruit ziet. Maar dat kan natuurlijk ook helemaal misgaan. En ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Want als hij in eerste instantie moet hij die bal gewoon pakken, denk ik. Die verlengt hij als het ware met zijn borst, meen ik. Of hij verlengt hem,
dit zijn
borst.
Momenten waarin hij juist wel aanvallend keept. Dus ik heb
hij keept heel aanvallend.
Buiten die 1-0 zeg maar, heb ik hem eigenlijk alleen maar goede dingen zien doen.
Nee, maar kijk, dit is weer bijvoorbeeld, dit pakt goed uit. Terwijl als die bal, ik weet eigenlijk niet eens wie die bal voor de voeten kreeg van Vitesse.
Nee, dat weet je wel.
Maar die schiet hem gelijk op doel. Terwijl hij kan hem natuurlijk, als hij hem breed legt of wat dan ook.
Ja.
Dan heb je zo'n scherpe moment. Die bal verlengt. Ja. Weet je wel, die valt net voor de voeten van Saito. En ja, dit pakt dan goed uit. Alleen bovenal is hij aan zo'n fantastisch seizoen bezig. Ja, dat je nu zegt, oké, we geven hem een voordeel van de twijfel. Fantastisch doorgedekt. Ja. En in een slecht seizoen denk je, wat is hij aan het doen? Nou ja, zo opportunistisch is voetbal.
Nee. Ja, ik moet wel zeggen, als je die twee naast elkaar legt. Want Scherp ging trouwens ook nog onder één bal door. Dat helpt dan ook niet mee. Want voor de rest doet hij qua redding en zo, doet hij alles goed. Alleen dat soort momenten, dus de diepe ballen, de hoge ballen. Die inschattingen maakt hij gewoon nog heel vaak niet goed.
Maar Olij is een veel betere keeper dan Scherpen.
Op dit moment zeker.
Nee, maar de afgelopen 5 jaar ook.
Ja.
Want in de KKD was Olij een betere keeper dan Scherpen. Ja. Hij heeft bij Brighton op de bank gezeten. Bij Ajax was hij niet goed
beter,
genoeg.
Zowel aan de bal als gewoon het bewegen zeg maar, op de doellijn. De snelheid waarmee hij naar de hoeken loopt.
Dan kun je
kleiner zijn. Maar als jij sneller bij de hoek bent, pak je meer ballen.
Ja, een betere trap heeft hij.
Oké, nou ja, die destructie is duidelijk beslist in de voordeel van Olij.
Circus Schubert moet terug. Circus Schubert.
Maar je gaat toch nu niet meer wisselen? Of wel?
Ja,
als jij een ervaren keeper had gehad, had je gewisseld. Maar nu heb je als opties Reiziger, Schubert en Houwe. Ja. Ja, dan word je ook niet. Ja, dat is niet per se een verbetering.
Kijk, ik hoop zeg maar dat Schubert gewoon weer een club in Nederland krijgt. En iedereen, het mag iedereen zijn over Go Ahead. Als hij maar gewoon weer aan het werk gaat. Het zou mooi. Kijk, ik vind Mike Havenkot het prima doen bij de Galacticos van Helmond Sport. Maar hij zou een fantastische keeper zijn voor Helmond Sport.
Ik denk dat het daar zeker een verbetering zou zijn. Nog even de positieve kant belichten van Sparta. Want we hebben het nu alleen gehad over de keeper. Maar Van Krooi, 10 assist. Verschuren, de man met de meeste kopgoals in de Eredivisie. Sowieso het spel van Sparta tegen een verdedigende tegenstander. Vitesse zakte helemaal in. Hadden ze moeite mee de laatste weken tegen zo'n tegenstander. Dit weekend helemaal niet.
Nee. Nou ja, ik bedoel, ik denk dat Jules Dilder schreeuwend van blijdschap en drugs in de hemel naar Sparta aan het kijken is. Maar ja, ik gun het die club van harte.
En Kokkie Saito?
Ja, vind ik ook wel een vermakelijk.
Boetleul of fijne gozer, want daar hadden we het natuurlijk over aan het begin van de podcast.
Ja, toen was ik nog niet zo scherp. Nee, maar dat Bukari en Cocu kregen ruzie en... Bukari is natuurlijk onderdeel van de gang met Maurice Stijn die de basis bij Sparta, wat op zich heel tof is en natuurlijk fantastisch werkt. En Cocu is toch een soort nette vader die zijn zoon traint en die reageert dan precies zoals een hele boze, nette man reageert met sodemieter op. Ja. Je hoort het nooit meer.
Gebruik je ook niet vaak meer.
Je hoort inderdaad. In Amsterdam, als je iemand tot last bent, hoor je allerlei ziektes en niet sodemieter op. Ja goed, Philip die doet dat zo en dat siert hem enorm. Denk ik. Ik bedoel, het is wat anders dan fuck off, wat we meneer Stijn hoorden roepen.
Ja, dat is waar. Al kan ik ook wel lachen om het Oetlo en Fijne Gozer gedeelte, want volgens mij legde hij het zo uit dat op het moment dat Saito iets deed wat niet goed ging of geblesseerd was of zo, dan was hij de Oetlo. En als hij wat goeds deed, dan was hij een Fijne Gozer. Nou ja, als dat de eerste woorden zijn die je leert als Japanner, dan er zijn slechtere woorden op te leren, denk ik.
Ja. Nee, ja, grappig dat ze het neuken in de keuken vervangen hebben voor wat anders. Ja,
precies. En Saito zelf, publiekslieveling, ook wel de man waarvan moet komen nu, creatief gezien, bij Sparta.
Ja.
Geen Mijnans meer, Namli zit veel op de bank.
Wel, een beetje opportunistisch de man waarvan het moet komen, toch? Dit Sparta, dat speelt zo goed samen en Saito speelt daar niet een hele belangrijke rol in, toch?
Nou ja, vind ik wel.
Vaak als invaller.
Nee, maar ja, nu niet, want nu staat hij er gewoon in. Na het vertrek van Mijnans. Namli krijgt...
Maar hoeveel is de basisplaats? Is dit? Dit is nog niet zijn 10e basisplaats.
Dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar ik denk dat hij aardig in de buurt komt, hoor.
Oké, nou goed. Ik vind het qua assertiviteit een superleuk spelertje, een speler. Goede dribbelaar, heel dreigend. En nou goed, het is te hopen voor Sparta dat ze hem een tijdje kunnen houden. En dat hij misschien wel dezelfde ontwikkeling door kan maken als Mijnans. Want Mijnans was ruim een jaar geleden ook nog geen basisspeler bij Sparta. Dus zo snel kan het gaan natuurlijk.
Zeker.
En Namli valt me echt bizar tegen.
Nou ja, goed ja. Die kan het op dit moment ook niet laten zien omdat hij niet speelt. Maar,
nee,
ja,
maar
die is eigenlijk
het is
uit de ploeg verdwenen. Ja. Nog even terug naar Vitesse. Ze komen niet weg uit de onderste regionen. Schorsing nu voor Vitek, die te laat inkomt. Maar hoeveel wedstrijden schorsing zou terugcommissie Mart hier aan geven?
Eentje vind ik.
Ja, ik ook. Ja. Hoeveel gaat hij er krijgen? 2+1. Daar kunnen we wel rekening mee houden.
Ze hebben het bij de KNVB, Mart. Tijd voor een revolutie.
Ik word even geholpen trouwens in het draaiboek door Justin. Het is de 11e basisplaats voor Saito dit seizoen. Maar goed.
Pak jou, Justin.
Vitesse.
Kijk, maar dit...
Nog even Vitesse trouwens, want Vitek pakt rood. Dat betekent dat Dijks eventueel erin zou moeten komen. Cocu zei na afloop dat Dijks ziek was. Toen dacht ik, was die ziek? En nu lees ik, ook vanuit de Gelderlander, dat de Vitesse foto's onder ogen heeft gekregen dat Dijks dit weekend aan het stappen was in Purmerend.
Pura.
Dus voor de wedstrijd neem ik aan. En die heeft zich dus ziek gemeld. Ja.
Als dit klopt, is het buitengewoon onprofessioneel. En dan heb je echt geen idee hoe ongelooflijk bevoorrecht je bent. Dat je profvoetballer bent. En dat je dat dan met zo'n achterlijk gedrag op het spel zet, is super dom. En natuurlijk moeten die gasten hard werken. Is er veel stress? Is het moeilijk om met die stress om te gaan? Zijn er superveel mentale problemen? Maar dit kan niet.
Absoluut niet. Amen. Misschien kan hij bij PSG terecht, want daar schijnen spelers dat ook te doen. Maar die stappen is misschien nog net even iets te groot voor Mitta. Laten we doorgaan met de laatste wedstrijd die we volledig kunnen bespreken. Fortuna Sittard tegen FC Twente. Een Fortuna ook nog zonder Yilmaz, Ushakoub, Erdogan en Córdoba. Een veld waar je volgens Ron Jans aardappelen op kon verbouwen.
Mooi.
En de laatste uitoverwinning van FC Twente was in oktober. Dus in principe was het recept aanwezig om ook deze wedstrijd niet te winnen. Maar dat deden ze uiteindelijk wel.
Ja, het helpt natuurlijk dat bij Fortuna de beste aanvallers er dan niet bij zijn. Maar ja, ik vind het ook een beetje een wedstrijd om des keizers baard. Want Fortuna is al lang veilig. En daar krijgt Julio Velasquez best wel veel credits voor. Maar ik vind ook dit een elftal waar gewoon veel meer in zit. Als je ziet hoe ongelooflijk veel ervaren goede spelers ze hebben. Met bijvoorbeeld Ushakoub en Burak Yilmaz. Maar ook Córdoba die een serieuze ervaring heeft. En hoeveel talent ze hebben met Perrin, met Good. En zo, dan is dit een Duarte. Dan is dit een elftal waar veel meer in zit. En ja, dan kun je 29 punten hebben. Ja, ik zou daar niet tevreden mee zijn als ik Fortuna was. En
Het stom is, want ze maken wel heel veel tegenstanders het lastig.
Maar ook heel veel tegenstanders echt totaal niet.
Nou ja, maar Oosting heeft bijvoorbeeld twee keer benoemd dat hij echt twee keer heel lastig had tegen Fortuna. Terwijl dat
maar dat is RKC, hè?
Ja, maar dat is wel een trainer die bekend staat als iemand die tactisch goed neerzet. Vaak een tegenstander weet te verrassen. Nou, niet Velasquez in dit geval. Het is heel vaak zo dat een coach van een tegenstander zegt van ja, we hebben de slechtste wedstrijd van het seizoen gespeeld tegen Fortuna. Dat is ook geen toeval. Dus ik heb niet het idee dat Velasquez een slechte trainer is.
Ik denk niet dat dat een hele slechte trainer is. Ik denk alleen dat het puntenaantal wat hij pakt, dat met heel veel andere trainers ook was gebeurd.
Ja, daar ben ik het wel mee eens. En die slaan niet een duck-out in.
Nee, en ik denk dat de aandacht die Velasquez op zichzelf vestigt, dat gewoon niet is wat je als club moet willen. Het is gewoon niet representatief, weet je wel. En ja, je kunt zeggen van weeg dan die goede prestaties op tegen zijn gedrag. Maar ja, ik vind dat die prestaties er zo meevallen. Ja, kijk, aan de andere kant, je hebt natuurlijk een hele hoop buitenlandse gasten. Nou ja, die lezen niet de Limburger en al dat soort shit. Dus die krijgen dat waarschijnlijk niet echt mee. Velasquez zal het zelf niet doen. Dus als hij een hele goede invloed heeft op de groep, die gasten heel goed met hem kunnen werken. En je hebt alleen dit soort interviews waarin hij zichzelf een beetje voor schut zet door te zeggen ik ben heel emotioneel.
Ja, maar interviews, het is toch gewoon elke keer die act langs de zijlijn?
Nee, precies. Maar kijk, ik vind het dat niet opweegt tegen de prestaties. Maar ik zie nooit een training van Fortuna. Hmm. Als die gasten bij Fortuna heel enthousiast over hem zijn en denken van we halen volgend jaar 50 punten, wat kan denk ik met dit elftal, dan moet je met hem doorgaan. Weet je wel? En dan moet je accepteren dat je krijgt rare interviews, je krijgt raar gedrag langs de zijlijn, er wordt nog vier keer weggestuurd. In ieder praatprogramma gaat het erover. Maar ja, als dat het elftal niet schaadt, in hoeverre schaadt het dan de club? Alleen ja, ik denk dat het met heel veel andere trainers ook prima kan.
Dat denk ik eigenlijk ook. Moet wel zeggen, over spelers wel of niet door met hem gesproken. Hans Kraaij heeft in Goedemorgen Eredivisie vanochtend gezegd van weinig mensen beseffen dit. Burak Yilmaz staat er heel, heel goed op bij Fortuna. Hij is een loyale, rustige man en hij ziet dit ook. Wat Velasquez doet. Als Velasquez nog twee keer verliest, is hij weg. Ook Yilmaz is dit gedrag beu. Het zou heel bijzonder zijn als de Swiss kan beslissen over de positie van de trainer.
Ja.
Maar je kan het je ergens ook voorstellen dat spelers inderdaad dit op een gegeven moment ook zat zijn.
Nou ja, kijk, dat een speler beslist over een trainer is heel gek. Maar dat jouw belangrijkste spelers het gevoel van een elftal vertolken richting een bestuur, is heel normaal. En als het zo is dat Burak Yilmaz, Córdoba, Cox, Good en Duarte zoiets hebben van ja, deze man, dat is het niet voor ons. Dan is dat natuurlijk het gedrag een onderdeel ervan. Maar ik denk dat Burak Yılmaz niet alleen met zijn kompanen het gedrag beoordeelt. Er moet meer aan de hand zijn. Weet je? Want ik bedoel, er zijn ontzettend veel trainers geweest die zich net zo achtelijk gedroegen als Velasquez. Maar waarbij gezegd wordt, ja, maar het is zo'n fijne man, zo'n goede trainer, zo'n tactisch meesterbrein of zo. Mm. Ja, dat heb ik, idee heb ik bij Velasquez ook niet. En ja, Twente heeft dat fantastisch gedaan dit seizoen. Alleen ja, Jans vertrekt, Strooyer vertrekt. Ik denk dat de belangrijkste spelers met Suruki voorop ook gaan vertrekken. Dus dat het echt nog een hels karwei wordt voor Brugink om daar volgend jaar een top 5 elftal neer te zetten, hoor. Dat heel moeilijk gaat worden.
Ik denk dat het een beetje afhangt van welke spelers er blijven. Want als je nu kijkt naar deze wedstrijd van Wolfswinkel was gepasseerd voor Ugalde. Ugalde maakte 2. Prima optreden. Maar als die blijft, het is wel een hele belangrijke speler binnen de selectie.
Ugalde of Van Wolfswinkel?
Nee, van Wolfswinkel. Ja. Van Wolfswinkel. Jenny, man van de wedstrijd, hele goede goal. Die slim balletje tussen de benen van de tegenstander. Hele mooie voorbereiding op die 3-0. Combinatie met Saruki, bal naar Ugalde, 3-0. Prupper, echt geweldig bij Twente. Had ik vooraf eerlijk gezegd niet verwacht. Wel dat hij belangrijk zou zijn als leider, zeker, maar niet dat hij voetballend zo goed zou zijn. Als die drie blijven en je kan daar omheen bouwen met nog een aantal talentvolle jongens die blijven, dan heb je toch ook weer een prima basis richting volgend seizoen.
En je vergeet Ongerstal.
Oh ja,
nu?
Zo, ook nog.
Wat denk ik met afstand de beste speler is van Twente. Hilgers, Brenet,
ja, maar
Sadilek.
Brenet wil sowieso weg. Hilgers zou een stap willen maken. Smal zou een stap willen maken.
Ja, maar dan is dat...
Saruki wil een stap maken.
Ik vind Robin Prupper een fantastische gozer. Echt een van de aardigste voetballers die ik ken. Maar Robin Prupper is ook wel heel erg gebaat bij wat er naast hem staat, hoor. En die kan heel goed organiseren, is heel goed in de duels, is een echte leider. Maar het is een stuk makkelijker met Brenet, Smal en Hilgers achterin dan dat er volgend jaar 3 nieuwe namen staan.
Dat is waar, maar ik vind wel dat Prupper de man is die
het leidt,
die al die anderen beter maakt. Dus als het Plekkezuelo en Hilgers is, of Hilgers en Bruns in plaats van Hilgers en Prupper, dat is echt een wereld van verschil.
Nee, tuurlijk. Kijk, Prupper is... niemand had gedacht hoe goed hij het zou doen. En hij is echt een gozer die... een uitstekende verdediger voor de subtop van Nederland. Dat is super knap. En soms heb je het idee dat er nog wel meer voor hem in het vat zou zitten. Maar ik denk dat je hem wat te veel eer geeft als je zegt van, nou, de 3 verdedigers naast hem gaan weg. En dan bouwt hij er wel even een nieuwe verdediging met wie er ook staat.
Ja, dat is misschien wat te veel gevraagd.
Maar ik hoop het wel voor Twente, want ik vind Twente een lauwe club. Maar ja, en ik hoop het voor Brugink ook, man. Want ik denk dat Brugink misschien een klein beetje onderschat heeft wat voor werk er wel al niet te doen kan zijn.
Dat ben ik heel benieuwd hoe die dat gaat ervaren. Maar wat dat betreft ook belangrijke punten voor Twente, dat het seizoen niet als een nachtraas uitgaat en dat hij misschien met een negatieve vibe...
Ze moeten die play-offs gaan winnen, man. Dat moeten ze eisen van zichzelf.
Nee, 100%. Kunnen wij door naar eigenlijk de achtste wedstrijd. En de achtste wedstrijd waren wij eigenlijk allebei naartoe. Ik kwam vanuit Amsterdam. Het was al moeilijk om er te komen met de bus die stilstond en de trein die stilstond. En de sneeuw die ik al voorbij zag waaien. En ik dacht, nou, gaat hij door of niet? Kamphuis scheidsrechter. Als er 1 scheidsrechter voor onduidelijkheid kan zorgen bij alle partijen, is het helaas Kamphuis. En daar slaagde hij vrijdag ook weer in.
Het is echt, ik vond het echt fucking gênant, Wout. Ik ben ook om 5 uur hier weggegaan in Amsterdam, zodat ik ruim op tijd zou zijn. En ik vind dat supporters hebben het recht om boos te zijn dat het gegaan is hoe het gegaan is. Want uiteindelijk, die wedstrijd die zou om 8 uur gespeeld worden. Om 6 uur is het veld afgekeurd. Zou het gekeurd worden? Maar meneer Kamphuis was te laat.
Precies.
Nou ja, dat is...
Terwijl het sneeuwde pas de hele dag. Kijk, het kan altijd tegen zitten, hè? Dat snap ik, maar...
Daarbij heeft het in Deventer de dagen daarvoor superveel geregend. Dus je hebt een van water doordrenkt veld. Met die veldverwarming die aanstaat. En sneeuw erop.
Ja.
Dat is geen lekkere combinatie voor als het flink koud is.
Het veld zag er echt niet uit.
Het veld zag er niet uit. Nou goed, het is om 6:30 gekeurd. Toen gingen de geruchten van het is afgelast. Omdat iedereen gewoon logisch nadacht. Nou goed, werd die wedstrijd verplaatst naar 8:30. Toen was ik echt super blij.
Ik ook.
Want ik had er echt heel veel zin in. Ik vind die vrijdagavond daar ook van. Toen werd het 8:45. En toen komt zo 8:30, 8:15, loopt het stadion vol. En het enige wat mensen zeiden is, gaan we hier op voetballen?
Ja.
Weet je wel, want er was gewoon geen tijd meer om dat veld sneeuwvrij te maken. En nou ja, die spelers die deden hun warming-up. Ik vond dat er nog wel oké uitzag. Dat vond ik niet heel, ja, dat zag er niet heel slecht uit. Gewoon die bal rolde en zo. Vervolgens gebeurt er niks meer. Weet je wel, het is 4:15, iedereen gaat naar binnen. En op een gegeven moment gaan die ballen jongens ook naar binnen. Nou ja, en vervolgens komen beide selecties naar buiten en die maken een soort ereronde. En het publiek zong Schaam je kapot. Ja goed, als dat tegen de spelers gericht is, is dat volstrekt onterecht. Want die spelers, die vrezen gewoon voor hun gezondheid, voor hun carrière, voor hun knieën en enkels op dat veld. Want het was super gevaarlijk. Je krijgt gewoon ijs.
Je zou absoluut niet moeten spelen op dit veld. Ben ik het helemaal mee eens.
En Kamphuis had dat om 6:15, of om 6:00 als je op tijd was geweest, gewoon moeten zien. Want als het, kijk, als het 60-40 is, moet je het aflassen. Weet je wel, het is niet zo dat je, zoals bij amateurvoetbal, gewoon maar eens kan gaan kijken hoe het gaat. Daarvoor zijn die belangen veel te groot. Ik bedoel, en supporters die kunnen best boos zijn. Ik bedoel, zoals je naar Waalwijk gaat. Als je uit Waalwijk komt, heb je ook het recht om boos te zijn. Mm. Maar in principe heeft Kamphuis het risico genomen om die spelers in gevaar te brengen. En die spelers hebben gezegd, tot hier en niet verder. Maar dat had Kamphuis moeten doen, dat is zijn rol. En vervolgens zitten wij in dat stadion. Jij zit op de perstribune met onze stagiair Cassie, die uit Dirksland komt en 3 uur moet reizen.
3,5 uur was hij onderweg geweest.
Dat is dan het enige waarom het nog mooi is dat hij is afgelast. Dat hij voor helemaal niks 7 uur ik wilde in het OV heeft gezeten.
Ik wilde hem nog grote spelen maken, omdat hij was inderdaad meer dan 3,5 uur onderweg geweest. Hij had heel veel zin in zijn eerste wedstrijd. Hij had ook voorbereid qua interviews wilde hij doen. Hij had ook echt naar zijn zin in het stadion. Hij heeft stories gemaakt. Hij vond het allemaal hartstikke leuk. En hij zei het er niet toen het werd afgelast. Dus hij is bijna mijn grote speler van het weekend.
Maar het is grappig. Of heb jij iets minder zwarte humor dan ik?
Ja, ik heb meteen een story gemaakt en een interview met hem afgenomen. Dus ik heb er ook wel de lol van ingezien. Maar dat deed hij zelf ook. Dus dat vond ik knap.
Kijk, ik snap niet waarom... Je kan toch, als jij Jan-Willem van Dop bent, dan pak je toch die microfoon, de directeur van Goethe, en zeg je, oké, jongens, het veld is 2 uur geleden gekeurd. Toen zouden we gaan spelen. Het is uiteindelijk toch onveilig bevonden. Spelers willen niet spelen. Het spijt ons enorm. We hadden dit beter moeten doen, maar het gaat niet door.
Ja, en dat gebeurde niet.
Dat is toch super raar?
Ja.
Dus ja, ik vind dit bovenal van de KNVB, het scheidsrechtsschilder, echt waardeloos. Maar goed, zoals er komen echt dark ages aan wat betreft de scheidsrechters, denk ik.
Dat vrees ik ook. Maar goed, het was een aardig betoog voor een wedstrijd die niet gespeeld is, maar wel wel
maar
mooi.
Maar ik heb echt een wereldavond gehad.
Nee, ja, nou ja, mooi dat het... Dat sommige mensen de positieve kant er nog van in hebben gezien. Kas is lekker teruggegaan naar Rotterdam en gaan we een nieuwe wedstrijd voor plannen.
Ik hoop dat het op een mooie lenteavond wordt ingehaald.
Dat hoop ik eigenlijk ook. Dat hij dan weer naar Deventer kan komen. Ondertussen zit hij in het...
De kast die ook niet belangrijker maken dan die is, ik bedoel.
Ondertussen zit hij in het Feyenoord-stadion. En staat Feyenoord met 1-0 achter tegen Volendam. Dus, en hij heeft ook het draaiboek gedaan voor Ajax. Wat ik ook niet met heel veel
gezin. Kast is een wereldgozer, maar ja, dit kan gebeuren natuurlijk.
Laten we snel doorgaan naar heel kort even de grote speler en Hete Kolen. Want de coach van het jaar laten we even liggen gezien Feyenoord nog bezig is. Dus dan gaan we afsluiten.
Verschrikkelijke 8 uur wedstrijden.
Ja, laten we daar een keer mee stoppen. Maar goed, die discussie komt een andere
werkgever
keer.
Werkgever heeft dit weer ingevoerd, Wout.
Grote spelers en Hete Kolen. Suggesties. Martijn komt met Mohamed Kudus. Sowieso een goede. Romani. Uitstekende keuze. Vieter van Krooi. 10 assist al dit seizoen. Door Stijn benoemd. Waar kies jij voor, Mart?
De grote speler.
Ja.
Nou ja, ik denk dat John Heitinga mijn grote speler is. Zo. Want die heeft het als trainer echt veel beter gedaan dan ik verwacht had. En dat zegt iets over mijn verwachtingen die onrealistisch waren. Maar hij heeft het bij Ajax in de Eredivisie echt heel goed op de rit. En hij heeft vanuit een crisis een elftal staan dat kampioen kan worden. En dat is heel knap. En ik heb ongelooflijk veel zin in de klassieker. Dus John Heitinga is mijn grote speler.
Ik blijf in Amsterdam voor de grote speler. En ja, ik denk dat ik hem zelf nog... Ik weet niet of ik hem al een keer genoemd heb dit seizoen. Maar ik heb weer enorm genoten van Mohamed Kudus. Oké, Keulen was de tegenstander. Maar hij was echt fenomenaal. Hij heeft zoveel mooie momenten laten zien in Heerenveen. Aan de bal. Hij houdt het ook echt het tweede seizoen zelf behoorlijk vol. Er zitten weinig slechte wedstrijden tussen. Dus hij presteert constant. Een wedstrijd richting de klassieker. Waarbij hij Ajax bij de hand neemt. Ja, ik vond het geweldig. Twijfel tussen Tadić en Kudus, maar ik ga dit keer voor Kudus. Maar als er een grote speler award uitgereikt moet worden, hebben we ook de Hete Kolen. Komt David met Kjell Scherpen. Nick kiest voor Robin Ruiter. En Richard voor de chaos bij Go Ahead Eagles. Zitten jou ertussen?
Ik wil ook graag gaan voor de chaos bij Go Ahead. Alleen ik denk dat we het ook af en toe iets een beetje richting voetbal moeten houden. En ik denk dat het langetermijnbeleid van FC Utrecht een hoop verbetering kan gebruiken. En daarvoor is de Hete Kolen natuurlijk ooit door jou in het leven geroepen.
Zeker.
Omdat het een aanmoedigingsprijs is. Dus
absoluut.
Ik zeg, kom op FC Utrecht. Ik wil graag weer als import Utrechter die Europese avonden aanschouwen. En ja goed, de echte Utrecht supporters gun ik dat nog veel meer. Dus maak daar
een keer een goede lange termijn visie. En dan hoef je niet weer zo'n duur bureau in te huren voor mooie rapporten. Maar zorg dat je gewoon wat meer kapitaal en jong talent op het veld hebt staan. En niet alleen maar van die dertigers.
Heel goed. Ik ga niet voor een club, maar ik ga voor een trainer. Ik ga voor Kees van Wonderen. En volgens mij heb ik hem al vaak heten kolen. Dus ik weet niet hoe vaak. Dit is wel meteen de laatste keer ook.
Hoezo? Hoezo is het de laatste keer? Als hij volgend jaar 18 is staan met Heerenveen.
Ja,
oké. Okay. 3 punten uit 24
wedstrijden. Volgend seizoen mag het misschien. Nou, dan wordt hij waarschijnlijk ontslagen. Maar goed, volgend seizoen mag het misschien nog een keer. Maar voor dit seizoen. Systeemwissel. Keuze voor Keulert op linksback. Die 90 minuten laten staan. 3 keer wisselen. Maar niet iets veranderen in de speelwijze. Ja, ik heb vandaag gewoon niks gezien waarmee je Heerenveen verder helpt. Ze zijn een hele slechte reeks bezig. En ze zouden eigenlijk met dit materiaal in mijn ogen de play-offs moeten halen.
Casey Wonderboy. Ik denk dat zij volgend jaar vijfde worden.
Dat zou maar zo kunnen. Daar hebben ze wel de selectie voor. En dan is het handig als ze er dit seizoen ook nog even wat meer uithalen. Dus wat betreft de hete code hebben alleen nog de stand en de speelronde 26 van volgende week. De stand met zoals het nu is. Zou het dan zijn Feyenoord 25-55 en Ajax ook 25-55? Ja, maar goed, het is nog bezig.
Het is 20 minuten bezig.
Dat is waar.
Ongelooflijk.
Anders houdt, stel dat Feyenoord de wind, houdt ze een 3 punten marge op Ajax. AZ staat 2 punten achter Ajax en PSV staat 3 punten achter Ajax.
Het zou wel
achter Ajax.
Super grappig zijn dat Volendam eerst publiekelijk op de vuist gaat, of min of meer, qua woorden dan, met zo'n soort rare ledenvergadering, en dat ze dan daarna winnen in de Kuip.
Het zou heel grappig zijn. Sowieso wat zij doen in deze seizoen zelf is heel bijzonder. Zij staan nog wel onderin natuurlijk met 23 punten. Vitesse komt daar niet weg, ook 23 punten. Emmen 21, Excelsior 20, Groningen 17 en Cambuur 16. Dus alles
de
nog...
De degradatiestrijd.
Zeker.
Hoort Vitesse erbij?
Ja, wat mij betreft 100%.
Hoort Go Ahead erbij?
Nee. Daar zijn ze denk ik te goed voor. Programma voor volgende week, om mee af te sluiten. Volendam, Fortuna op de vrijdag. Dan een zaterdag met Utrecht en Go Ahead Eagles. Luc Brouwers derby. FC Emmen tegen Sparta en RKC tegen NEC. Maar 3 wedstrijden, dus voldoende tijd om alles te zien. En dan op de zondag een bomvol programma met eerst FC Groningen, SC Heerenveen.
Heerlijke
wedstrijd. Ajax Feyenoord om 2:30. Nou, daar gaan we zeker voor zitten. Tegelijkertijd Excelsior Cambuur, ook veel belangen. Vitesse PSV is er om 16:45. Philip Cocu, natuurlijk daar een belangrijke man in. En we sluiten af om 8:00 met een wedstrijd die we dus ook weer niet meegepakken. Wel een mooie FC Twente tegen AZ.
Dit zijn echt super mooie potjes allemaal.
Ja, de zondag moet iedereen even blokken.
Als ik vanuit Utrecht gewoon het uitvak kan betreden, dan is dit bij voorbaat mijn favoriete speelronde van dit seizoen.
Absoluut.
Want dit zijn in principe wedstrijden met die clubs onderin die echt heel veel punten gaan pakken. Hoe dan ook, want ze spelen tegen elkaar. Of het moet allemaal gelijk worden, maar dat denk ik niet. En bovenin,
ja, dit is
mooi. Dit is mooi.
Misschien wel de mooiste speelronde van dit seizoen.
Dat denk ik wel.
Genoeg om naar uit te kijken.
Ik hou zo van die degradatiestrijd, want er moet toch zoveel chaos. En oh man, ik vind het...
Jij geniet er nu al van.
Ja, het is gewoon... Ja, je hebt die meme van some people just want to see the world burn. Ja, dat is niet echt wat ik heb, maar ik vind gewoon die spanning onderin, ja, die heb ik nodig.
Ik ook. Vind ik ook leuk. Ja, en de spanning bovenin volgende week ook fantastisch met Ajax Feyenoord. En als het goed is, hebben we volgende week ook nog een debutant op de bank. Maar goed, dat zullen jullie de volgende week zien. Ja. Voor vandaag bedankt, maar dat je er weer was.
Zit ik er volgende week ook?
Daar ga ik wel vanuit.
Ja, let's go.
Je hebt je plaatsen vandaag toch wel weer verdiend. Dus hopelijk ben je de volgende week weer bij.
Onder de lat niet hoor, godverdomme.
Dat niet. En hopelijk zijn alle kijkers en luisteraars er volgende week ook weer bij. Bedankt in ieder geval voor het kijken en luisteren. En tot volgende week.
Later.